Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam des Heilige Geestes, die zondaren wederbaart, gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 33 het zevende en achtste vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. En het is God aan tijd nog plaats verbonden. 7 en 8 van Psalm 33. De schriftlezing voor deze morgen vanavond vindt u in het tweede boek der Koningen, het 13e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 21. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we Psalm 17, het vierde vers, maak uw weldaan wonderbaar. Psalm 17, het vierde vers nadat we gelezen hebben, 2 Koningen 13 vanaf het tiende vers. In het 37ste jaar van Joas, de koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahas, koning over Israël te Samaria en regeerde 16 jaren. En hij deed dat kwaad was in de ogen des Heeren. Hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed, maar hij wandelde daarin. Het overige nu der geschiedenissen van Joas en al wat hij gedaan heeft en zijn macht waarmee hij gestreden heeft tegen Amazia, de koning van Juda, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël. En Joas ontsliep met zijn vaderen en Jerobeam zat op zijn troon en Joas werd begraven te Samaria bij de koningen van Israël. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid van de welke hij stierf. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht. En gezegd, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zeide tot hem, neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zeide tot de koning van Israël, leg uw hand aan de boog. En hij leide zijn hand daaraan. En Elisa leide zijn handen op des konings handen. En hij zeide, doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa, schiet. En hij schoot. En hij zeide, het is een pijl der verlossing des Heren. En een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zeide hij, neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zeide hij tot de koning van Israël, sla tegen de aarde. En hij sloeg 3 maal, daarna stond hij stil. Toen werd de man God zeer toornig op hem en zeide, gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zoudt ge de Syriërs tot verdoens toegeslagen hebben, doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. Bende nu de Moabieten kwamen in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde als zij een man begroeven, dat zij ziet een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten.
Thank you.
Doen wij met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en ieder spreekt in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij samen de Heeren om zijn zegen. Groot en heerlijk God, u brengt ons op deze uw dag voor de tweede maal in uw huis bijeen. Vanmorgen mocht het woord reeds verkondigd worden en ook andermaal stelt u ons in de gelegenheid om te luisteren naar dat eeuwig blijvend woord en getuigenis. En Heere, hier in de kerk stromen de wateren des levens en dorstigen mogen komen en drinken van dat water dat opborrelt uit die bornput van Bethlehem. En Heere, ach, van nature hebben we daar geen verlangen naar. En van nature dorsten we niet. Ja, mens dorst wel naar aardse genietingen, naar geld en goed, naar de geneugten van deze wereld. Heere, elk mens dorst, want we zijn allen uit het paradijs verdreven. We hebben alle die geluksstaat moeten verliezen. En we zijn voortvluchtig geworden als ballingen zwerven we over de aarde heen. Nergens rust, nergens echte vreugde en echte blijdschap. En wat zoekt een mens toch weer dat verloren paradijs terug te winnen. En hij zoekt het in de dingen van deze wereld, in de dingen van deze aarde, door bedwelming, door verdoving. En we kunnen op allerlei wijze het leven zoeken te veraangenamen, om de dorst te lessen. Maar Heere, het zijn wateren die niet lessen kunnen. We zullen nog meer dorsten. We zullen ons dood dorsten vanwege de ontoereikendheid van het aardse leven. Maar Heere, er is een fontein geopend in de Zoon van de Heere Jezus Christus. En wie daaruit drinken mag, het zal in hem worden een fontein springende tot in het eeuwige leven. Ach, wat zoeken we toch veelal de dorstelessen buiten deze fontein. Buiten de Heere Jezus Christus. Maar daar zal het nooit verzadiging geven. Daar zal het nooit lessing van die dorst geven. En als u het niet verhoedt, Heere, dan zullen we eeuwig dorsten. En dan zullen onze tong versmachten in de pijn, in het vuur dat brandt. Heere, zodat we als met de rijke man zullen vragen of Lazarus afkomen en dopen zijn vinger in het water en verkoelen mijn tong. Maar dan is er geen lafenis meer mogelijk. Maar wie hier mag drinken uit die milde heilsfontein, Heere, die zal verzadigd worden met het goede van uw huis. Geef ons die dorst, Heere. Breng ons aan die wateren. En die zijn er, die stromen vandaag door dit kerkgebouw heen. En dorstigen, die komen en nemen en drinken het water des levens om niet. Dat is nou juist voor ellendigen, voor noodruftigen, die het in de wereld niet meer vinden kunnen. voor wie de wereld te dood geworden is. Die brug is opgehaald. Dat kan hun driekante hart niet vervullen. Maar er is een honger gekomen. Een dorst naar de gerechtigheid. Er is een vluchten gekomen tot Christus en zijn genade. En daar mogen worden we uitgenodigd, Heere, om het toch niet langer buiten Christus te zoeken. Maar om tot hem de toevlucht te nemen, in wie een volkomen zaligheid tot stand gebracht is. Heere, laat dat woord ook onze harten mogen raken. En als het vanavond weer verkondigd mag worden, laat dat ook in ons leven mogen doorwerken. Opdat we toch niet onder de verkondiging zitten en we gaan weer huiswaarts en het laat niets na. Heer, en als we gehoord hebben van de weg der zaligheid, maar we zetten onze voeten niet op dat pad des vredes. Als we gehoord hebben van dat bloed van het lam, maar we hebben het niet nodig gehad tot de verzoening van onze zonden. Ja, dan zullen al die preken, dan zal dat allemaal eenmaal tegen ons getuigen. En dan zal het ons op die dag ter dagen tegen ons ingebracht worden. Je hebt de weg geweten. Dat bloed is u voorgesteld. Het heil is u verkondigd. Maar je hebt mij niet nodig gehad. Maar Heere, werken door uw Heilige Geest. Want er is niemand die God zoekt. Zelfs niet tot één toe. Ook die van u gevonden zijn, Heere, dat is niet prestatie. Een resultaat van hun werk, maar het is uw opzoekende liefde. Het zijn de trekkende liefde des vaders. Niemand komt tot mij, tenzij de vader hem trekken. En langs die weg, Heere, wilt u ook zondaren toebrengen tot de zaligheid. Wil zo in ons midden zijn, door de kracht van uw woord en geest, zalf uw dienstknecht. Omdat hij in getrouwheid uw woord mag uitdragen. En dat hij ook een prediker mag zijn van vrije genade. Wees met heel de gemeente, Heere. U kent de noden en de zorgen, de zieken die niet meer naar uw huis kunnen komen. Door ziekte, door ouderdom of door andere omstandigheden. Gedenk ook degenen die via de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Vanmorgen hebben we namen genoemd van broeders en zusters die in het ziekenhuis opgenomen zijn en daar een behandeling ondergaan. Ach, wil ze nabij zijn in al hun omstandigheden en dat ze het ook in die weg van u verwachten. Wees met alle die het moeilijk hebben, alle bedroefden, rouwdragenden, eenzamen, alleenstaanden. Ach, wat kan eenzaamheid toch een zwaar drukkend kruis zijn. Als we altijd niemand hebben tot wie we spreken kunnen. En niemand die ons verwelkomt als we straks weer thuis komen. Dat we alleen onze weg moeten gaan. Maar doe ons ervaren, Heere, dat u bij ons bent. Wees ook met de jonge mensen, Heere. Die opgroeien in deze veelbewogen tijd. Er komt zoveel op en af. Bewaar ze bij uw woord. Maak hun voeten en schreden vast in uw woord. En dat ze naar u leren vragen en dat ze naar u leren zoeken. En geef ook in deze gemeente een jong geslacht, Heere, dat u mag vrezen in tere afhankelijkheid. Heere, gedenk ook onze mede-ambtsbroeder en zwager, dominee den Butter. Heere, van wie we deze middag nog weer betere berichten hoorden. Dat het nu zo goed mag gaan en dat hij weer verlangt om naar huis te kunnen terugkeren. Ach Heere, je hebt het tot hiertoe zo wonderlijk wel gemaakt. Wil hem verder nabij zijn en geeft dat het herstel verder voorspoedig mag zijn. Zodat hij weer spoedig in zijn eigen woning, de pastorie, mag terugkeren. Heere, wil hem en zijn vrouw nabij zijn. En doe het ook van u verwachten. Gedenk aan de Broeders Kerkenraad, Heren. Wie nu de taak rust om de gemeente te bearbeiden. Nu de eigen herder en leraar tijdelijk uitgeschakeld is. En we hopen dat hij zijn werk te zijner tijd weer zal kunnen en mogen hervatten. Maar geef hen ook in deze periode alles wat ze nodig hebben. Waak als die grote herder over uw kudde, Heere. Wees met het bredere kerkelijke werk. Gedenk aan alle die in uw dienst arbeiden, in zending en evangelisatie, overal ter wereld. Ook die vanuit onze kerken zijn uitgezonden. Heere, we denken in het bijzonder ook aan Hessel en Kobe Visser, die in Botswana hun taak mogen hebben. Gedenk ze met de anderen die daar hun arbeid verrichten, willen tot rijke zegen stellen. En dat door middel van hun arbeid mensen ook mogen komen tot het heil in de Heere Jezus. Geef ook nu ze een tijd van verlof tegemoet gaan. Een goede tijd mogen hebben bij familie, ook in de kerken. En geef dat ze ook straks weer met vernieuwde krachten mogen terugkeren. Wees overal, waar ook gearbeid wordt in uw dienst, Heere. Breid uw koninkrijk nog uit. Verheerlijk uw naam, ook over het ganse ronderaard. En denk ons land en volk, ons vorstenhuis en onze regering. Alle die in de hoogheid gezeten zijn, die ons besturen en regeren. Heere, er gebeuren zulke dingen die tegen uw woord indruisen. Wetsvoorstellen die worden voorbereid om straks in de Tweede Kamer te worden aanvaard. Dat zelfs jonge kinderen het recht krijgen om te beslissen voor euthanasie. Heere, waar de mens autonoom wordt en het in eigen hand neemt, wat alleen maar in uw hand ligt. O, bewaar ons volk en ons land, dat we nog verder zouden afwijken van de inzettingen en de rechten des Heren. Wees met heel deze wereld, Heren, waar zoveel nood is en waar zoveel leed is, waar zoveel tranen geschreid worden en waar mensen in erbarmelijke omstandigheden verkeren. Ach, doe ons uitzien naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dat de volken het mogen horen, dat er een naam onder de hemel gegeven is, waardoor we moeten zalig worden. Wij bidden dat alles van u, in de vergeving van onze zonden die vele zijn. Alleen in ondiens wil, die gij altijd hoort, uw Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, het woord Gods dat wij deze avond willen overdenken vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Koningen 13 en daarvan de versen 14 tot en met 19, waar we alsnog weer lezen: Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid, van de welke hij stierf, en Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zeide tot hem: neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zeide tot de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand daaraan. En Elisa leidde zijn handen op des konings handen. En hij zeide: doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa: schiet. En hij schoot. En hij zeide: het is een pijl der verlossing des Heren, en een pijl der verlossing tegen de Syriërs, want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zeide hij: neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zeide hij tot de koning van Israël: sla tegen de aarde. En hij sloeg driemaal. Daarna stond hij stil. Toen werd de man God zeer toornig op hem en zeide: gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben, dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toe geslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. We willen gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 60, het 1e, 3e en 7e vers. En tijdens het zingen van dit vers krijgt u gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. En wat er verder volgt, de versen 1, 3 en 7 van Psalm 60. de prediking zingen we het gebed des Heren, het 7e en 8e vers. Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen macht. Het 7e en 8e vers uit het gebed des Heren na de prediking. Gemeente, niet overal waar het zaad van het evangelie gestrooid wordt, brengt het vruchten voort. De Heer Jezus vertelt de gelijkenis van een zaaier die uitging om te zaaien. En een deel van het zaad dat viel op de weg. En de vogelen des hemels kwamen en pikten het zaad weg. Zodat er geen wasdom gevonden werd. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen. Maar toen de zon opging, toen verdorde het. En het had geen wortel van aarde. Ook een deel viel tussen de doornen. En de doornen wiesen op en verstikten het goede zaad, zodat het geen vruchten voortbracht. Alleen dat zaad dat in de goede aarde gezaaid was. Die aarde die omgeploegd was. Die bearbeid was om het zaad te ontvangen. Daar viel het en het ontkiemde. Het schoot wortel naar beneden. Het droeg vruchten naar boven. En het ene droeg 30 en het andere 60 en het andere 100 fout. Niet overal waar het zaad valt worden vruchten gezien. Een gelijkenis die de Heer Jezus gesproken heeft tot de Joden, dat niet alle zullen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Niet alle die geprofeteerd hebben in de naam van de Heer Jezus zullen eenmaal binnengaan in dat koninkrijk der hemelen. En dat ligt niet aan het zaad, want dat zaad is goed. Dat is het onvervalste woord van God. Dat is het zaad der wedergeboorte. Dat ligt ook niet aan de zaaier. Want met brede armslag strooit hij dat zaad uit, zodat het op de aarde valt. Maar het ligt aan de ondergrond. Het ligt aan de akker waarin dat zaad valt. En als het valt op steenachtige plaatsen, ach, dan heeft het geen wortel van aarde. En zo zijn er mensen die wel in de kerk zitten, die het woord van God horen. Maar het heeft dan nog nooit uitgedreven tot de troon der genade. En straks als de kerk weer uitgaat, dan zijn er de vogelen des hemels die pikken het weg. En de een die praat daar weer over en de ander die heeft het hier over. En de zegen van de prediking die is weer weggenomen. En het draagt geen vrucht. Anderen die nemen het woord met vreugde, zegt de Heer Jezus. Maar het is voor een tijd. Want als vervolging of verdrukking komen, dan worden ze terstond geërgerd. En ze vallen af. En zo dienen zich in de kerk ook mensen die wel de schijn hebben van godzaligheid, maar het wezen ervan missen. Die wel met de vorm zich schikken naar het woord, maar in werkelijkheid nog onbekeerd zijn. Hypocrieten. De naam Christen. Napraters. En die zijn er. Denk aan de vrouw van Lot. Ze is wel uit Sodom geleid, maar ze is nooit in Zoar aangekomen. En dat maakt ons wel dringen tot de vraag, ben ik op de goede weg? Is het werk Gods in mijn leven begonnen? Of ben ik zelf begonnen? Is dat zaad van Gods woord gevallen in een weltoebereide aarde? En mag het vruchten dragen? Gemeente, zullen we vanavond in de geschiedenis van Elisa zien met koning Joas. Wij bedienen nu het woord van God. En we spreken tot u over de stervende Elisa, onderwijst Joas in de strijd des geloofs. We letten op drie gedachten. Allereerst het teken tot die strijd, de kracht voor die strijd en de volharding in die strijd. De stervende Elisa onderwijst Joas in de strijd des geloofs. Het teken tot die strijd, de kracht voor die strijd en de volharding in die strijd. We betreden vanavond een sterfkamer. De profeet die in de dienst des Heren vergrijsd is, ligt op zijn uiterste. Zijn krachten zijn geweken. En het uur van zijn heengaan komt naderbij. Hij heeft de taken die de Heren hem opgedragen had vervuld. Hij was zojuist uit Damascus teruggekeerd om Hazael te zalven tot koning over Syrië. En nu is de tijd van zijn ontbinden nabijgekomen. Het is 45 jaar na de wondere verlossing van de stad Samaria, die door de Syriërs omsingeld werd en die de Heer op een wonderlijke wijze de verlossing schonk. De vijanden waren gevlucht. Ze meenden het ratelen van wagens en van paarden te horen. En in allerijl hebben ze alles achtergelaten. En ze hebben de vlucht genomen. En zo werd de stad bevrijd. En een aantal Melaatse mannen die vonden daar dat legerkamp verlaten. De tenten gevuld met voedsel. En zo werd de profetie van Elisa vervuld. Morgen ten deze tijd, dan zal een eva meel verkocht worden voor een kalf duivenmest. En dat er voor een sikkel etenswaren verhandeld zouden worden. Jehu, die door een van de profetenzonen tot koning gezalfd was, is na 28 jaar geregeerd te hebben gestorven. Zijn zoon Joahas heeft 17 jaar op de troon gezeten en is ook gestorven. En nu is aan de regering gekomen koning Joas, de kleinzoon van Jehu. En dan vinden we de koning in de sterfkamer van de oude profeet Elisa. Het loopt met de profeet naar het einde. Ongeveer 50 jaren was hij gezant des Heren geweest voor het volk van Israël. En het was te voorzien dat Elisa zou gaan de weg van alle vlees. Elisa's huis wordt afgebroken, we lezen het in vers 13. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid, van de welke hij stierf. Ziekte en dood maken dus een einde aan het vruchtbare leven van de man Gods, van de profeet des Heren. Heel anders dan zijn geestelijke vader Elia, aan wie de smarten des doods bespaard gebleven zijn. Elia heeft geen ziekte gekend, heeft de dood zelfs niet gezien. Hij is met een vurige wagen en vurige paarden ten hemel opgevaren. Maar Elisa, hoewel hij gearbeid heeft in de geest en in de kracht van Elia, zal sterven zoals ieder mens sterft. Het geldt ook van zijn leven. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. En daarom is Elisa ernstig ziek. En wanneer de jonge koning Joas, die dus net op de troon van Israël gekomen is in de stad Samaria, hoort van het naderende einde van de profeet, heeft hij de behoefte aan om persoonlijk afscheid te gaan nemen van de knecht des Heren. We lezen in vers 14. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiters. Dus gemeente, koning Joas hoort dat de profeet ernstig ziek is en dat hij spoedig sterven zal. En hij wil nog persoonlijk afscheid nemen van de profeet. En als dan koning Joas het huis van de profeet binnenkomt en bij zijn sterfbed staat, dan wordt hij met ontroering vervuld. Hij weent. Hij is diep ontroerd. Het is altijd aangrijpend als we bij sterfbedden staan. En zeker als dat geldt van mensen die ons lief geweest zijn in dit leven. Of die veel voor ons betekend hebben. Misschien herinnert u nog het moment dat u stond aan het ziekbed en het sterfbed van uw lieve moeder of van uw lieve vader. Misschien hebt u een godvrezende moeder moeten verliezen of een biddende vader of grootouders. En dan krijgen de tranen de vrije loop. En waarom weent Joas? Wel, Joas denkt aan alles wat zijn huis aan deze stervende man te danken gehad heeft. Hoe Elisa in de benauwde omstandigheden zo dikwijls de redder van het vaderland geweest is. En nu zal hij deze man gaan verliezen. Terwijl hij zelf nog jong en onervaren is. Nog maar net aan de regering gekomen. En dat terwijl Israël leeft onder de bedreiging van de oprukkende Syriërs. Ze zijn al doorgedrongen tot in het Overjordaanse. Ze staan voor de grens van het land Kanaan. Ze zullen weldra de Jordaan overtrekken en het land van Israël binnenvallen. En misschien hoopte de jonge koning dat de oude grijzaard op zijn sterfbed hem nog een advies zou kunnen geven. Joas had eerbied voor de man Gods, voor de profeet des Heren, zodat hij uitroept: mijn vader, wagen Israël als de ruiteren. Het zijn dezelfde woorden die Elisa uitriep toen hij voor zijn ogen zag gebeuren dat Elia met een vurige wagen en vurige paarden ten hemel opgenomen werd. En koning Joas, en die wil daarmee uitdrukken dat het is alsof hij een heel leger gaat verliezen. De profetenman Gods, dat was hem meer waard dan al zijn ruiters, dan al zijn wagens, dan al zijn paarden. Ja, zijn hele legermacht woog niet op tegen de zegen van de man Gods. Gemeente, als deze wegviel, ach, wat was er dan voor Israël nog te verwachten? Als deze uit het midden van het volk werd weggenomen, wie zou dan de voorbidder voor land en volk zijn? En het hart van Joas bloedt als hij hieraan denkt. En daarom staat hij stervend aan, wenend aan het sterfbed van de oude profeet. Een gemeente, daar heeft de wereld ontzag voor. Een biddende man, een biddende vrouw. Dat is meer waard dan tienduizenden van zwaar gewapende soldaten en legerscharen. Elisa dwong respect af bij deze jonge koning. Hij heeft het gevoel dat hij iets had wat hij miste. Hij heeft het aangevoeld dat God met hem was. En hij herkende hem als een dienstknecht des Heren. Kent u ook van zulke mensen in die omgeving of in de gemeente? Van die moeders in Israël. Van die voorbidders voor land en volk. Mensen voor wie je respect hebt. En dat onze jonge mensen zeggen: kijk, aan die kan je nog zien dat dat een kind des Heren is. En dat is een man aan wie je kunt merken dat hij de Heere vreest en de Heere lief heeft. Misschien heb je wel een grootmoeder of een grootvader die diepe indruk op je gemaakt heeft. Omdat hij een man was, een vrouw was die de Heere vreesde. Gelukkig de kinderen die het in de ouders mogen zien dat ze de Heere vrezen. Ik zou zeggen: jongens, zoek ze maar veel op. En luister maar veel naar mensen die het van God geleerd hebben. En die ook je wil onderwijzen in het leven der genade. Joas staat wenende aan het sterfbed van de profeet Elisa. Wat een eer voor Elisa. Hij had nooit mensengunst of menselijke lofverheffing gezocht. Rustig was hij zijn weg gegaan. En nu blijkt hoe de koning hem waardeert. De koning staat te wenen aan zijn sterfbed en hij snikt het. U bent me meer waard dan al mijn legers. Dat was een heerlijk getuigenis voor de stervende profeet. Koning Joas was weemoedig. Nu Elisa ging sterven. Een gemeente, zo'n gevoel kunnen we ook wel eens krijgen als een grote uit het koninkrijk der hemelen wordt weggenomen. Als een man of een vrouw veel betekend heeft in Gods koninkrijk, in de kerk. Ach, dan krijgen we zo'n gevoel dat, we zeggen wel eens, een bidder minder en een juicher meer. Dan vallen de steunpilaren voor kerk en koninkrijk weg. Vaak waarderen we dat pas als ze er niet meer zijn. Maar dat is niet het juiste gevoel om weemoedig te zijn als mensen wegvallen. Maar laat het dan ons gebed zijn zoals dat van Elisa was. Dat twee delen van uw geest op mij zijn. Gemeente, het is niet genoeg dat er mensen geweest zijn. Maar dat er weer in de plaats mogen komen. Die voor de Heeren en zijn zaak mogen uitkomen. Joas weende aan het sterfbed van Elisa. Was het dan een godvrezende koning? Was het dan een man die de Heeren vreesde? En die in zijn wegen begeerde te wandelen? Was het een man naar Gods hart? Gemeente, we hebben gelezen in het schriftgedeelte in het 11e vers. Dat Joas deed dat kwaad was in de ogen des Heeren. Hij week niet af van al de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen, maar wandelde daarin. Nee, het is geen gunstig getuigenis wat hier van deze koning gegeven wordt. Het was een goddeloze koning. Een koning die niet wandelde in de wegen des Heren. En toch was het geen ongevoelige man. Toch stond hij open voor indrukken. En was hij diep onder de indruk. Het was een wijfelaar. Iemand die hinkte op twee gedachten. Ach, hij was niet vijandig. Maar hij was ook niet brandend van verlangen om de Heere te dienen. Hij was niet koud, maar ook niet heet. Hij was niet onverschillig, maar hij was ook niet begeerig om het woord van God te horen. Zulke mensen tref je weer meer aan. Ook onder jonge mensen. Als je ze zo even apart neemt, achter is er best nog wel wat met ze te praten. En dan kunnen ze best nog wel eens onder de indruk zijn. En dan kunnen ze best nog wel eens iets van de ernst van de dingen gevoelen. Maar als ze dan de eigen gang weer gaan, dan zijn ze allemaal weer kwijt. En dan leven ze weer voor het vaderland weg. Dat zijn mensen die zo halfslachtig zijn. Ze doen geen kwaad en ze doen geen goed. Ze komen wel trouw naar de kerk. Ze zitten onder de verkondiging van het woord. En misschien zijn ze wel eens onder de indruk van een ernstige prediking. En bij ernstig ingrijpende gebeurtenissen zeggen ze, ja, er moet toch een God zijn, dat kan toch niet anders. En toch, ze komen niet tot die radicale keuze, tot die onvoorwaardelijke keuze om de Heere te dienen. En om de Heere te vrezen, ze blijven op twee gedachten hinken, niet ongevoelig en toch nog niet tot die hartelijke begeerte om de Heere te vrezen. Misschien zitten die hier ook wel in de kerk. Ach, trouw mee levend, oppassende mensen, jongeren die niet ongevoelig zijn en toch de zonde de hand houden. Toch de wereld niet kunnen loslaten, toch niet kunnen breken met het verleden. Toch nog hinken op twee gedachten. U kunt aan de zonde en de wereld geen scheidbrief geven. En denk eraan, dat kan zo niet blijven. De Heere eist ons helemaal voor ons op. Niet een gedeeld hart, dat is de Heere een gruwel. Want dan zegt de Heere, wie niet voor mij is, die is tegen mij. We kunnen niet op twee gedachten blijven hinken. We kunnen niet de Heere dienen en voor de rest toch de wereld volgen. Kies dan heden wie gedienen zult. Is de Heere God, kiest hem. Maar is Baal God, volgt hem na. Koning Joas was zo'n wijfelaar. Niet ongevoelig. En toch niet tot die besliste keus kunnen komen. En met deernis zag de koning de profeet op zijn sterfbed liggen. En de profeet is begaan met deze jonge koning. Ach, hij kon hij nog maar een paar jaar leven. Kon hij die koning nog maar van advies dienen. Kon hij hem nog maar bijstaan. Kon hij hem nog maar onderwijzen in de dingen van Gods koninkrijk. En vooral nu een dreigende inval voor de deur stond van de Syriërs, dat ze net over Jordaanse al binnengetrokken waren en gelegerd waren voor de grenzen van het land. Ze zouden elk ogenblik het land kunnen binnenvallen. En daarom kan ik me voorstellen dat de profeet een gebed tot God opzendt. Heere, laat me nog één keer een dienst mogen bewijzen aan mijn volk. Laat toch nog één keer uw woord mogen doorgeven. De koningen bemoediging bewijzen. Want met vrezen houdt u de vijand niet tegen. En om een vernederend verdrag met de vijand aan te gaan. Ach, dat is ook niet de oplossing. Hij moet zelf tot de strijd overgaan. Hij moet de strijd aanbinden tegen de vijanden. Hij moet de Syriërs flink aanpakken. En dat wil de profeet met een teken duidelijk maken. Hij doet dat niet alleen met zijn woorden. Dat zou ook al genoeg geweest zijn. Maar hij wil dat nog met een teken bevestigen. Opdat het nog dieper tot de koning zou doordringen. En daarom zegt Elisa tot de profeet, neem een boog en pijlen. Ach, dat is geen overbodige vraag, want de koning die staat daar als een gewapend strijder. Zijn pijlkoker is aan zijn gordel gebonden en de boog hangt om zijn schouder. En hij moet de boog pakken, het strijdwapen van die dagen. En hij moet een pijl aanleggen. En Joas gehoorzaamt, hij neemt de boog van zijn schouder, hij legt de pijl aan. En dan zegt de profeet, doe het venster open tegen het oosten. Naar de kant waar de Syriërs gelegen waren, waar de oprukkende vijanden verbleven. En de koning doet het raam open. En dan geeft de profeet het bevel, schiet! En de pijl die snort het raam uit in de richting van het oosten, daar waar de vijanden gelegen zijn. En als Joas met Elisa's hulp de pijl wegschiet, dan geeft Elisa de verklaring van dit teken. Als in het geloof aan Gods hulp de Syriërs bestrijdt, dan zal hij zeker de overwinning behalen. En dan zal hij de Syriërs verslaan tot verdoens toe. Het is een pijl der verlossing des Heren. Een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want ge zult de Syriërs slaan in affect tot verdoens toe. Gemeente, dat heeft de koning veel te zeggen. Om in de kracht des Heren te strijden. Wat heeft dat ons te zeggen? Ach, de Syriërs, dat waren de aartsvijanden van het volk van Israël. Ze hadden dat volk al wat belaagd en bestookt en aangevallen en aangevochten. En dat volk dat was maar voortdurend bezig om het volk van God te bestoken. En staan wij ook zo niet in die strijd, gemeente? De aartsleugenaar. Die we toegevallen zijn in het paradijs. Dat we God de rug toegekeerd hebben. De dienst aan God opgezegd hebben. En vrijwillig in dienst getreden zijn voor de vorst der duisternis, de mensenmoorder van de begin, en hij legt zijn lagen en hij zoekt ons te verstrikken in de zonde en hij zoekt ons leven te verderven in het graf. Gemeente, de duivel is er altijd op uit om ons leven te ruïneren. Al denk maar nooit, jongens en meisjes, dat de duivel goede bedoelingen heeft. En dat hij het beste met je voor heeft. Nee, hij heeft je ondergang op het oog. Hij zoekt je te verderven naar lichaam en ziel in de hel. En dat zegt apostel Paulus ook. We hebben niet een strijd tegen vlees en bloed. Als dat het geval was, dan konden we ons op voorbereiden. Dan konden we ons op wapenen. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld. En de duisternis, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Er komt wat op ons af. Aan verzoekingen en verleidingen. En ook in onze moderne tijd. Er is er heel wat ons zoekt af te trekken van de Heeren en van zijn dienst. De begeerlijkheid der ogen, de begeerlijkheid des vleeses en de grootheid des levens. En vooral ook onze jonge mensen staan in de branding van de strijd. En wat voelen ze menigmaal? De hartstochten en de driften van het natuurlijk hart. De bekoring van de wereld die op hem afkomt. Ik kan dat best begrijpen. Jullie staan in het volle leven. Midden in deze maatschappij. In deze van God vervreemde wereld. En wat is er een jacht naar geld en goed. Naar eer en aanzien. En wat doen we dan? De macht van de zonden is zo groot en sterk. Als een bulldozer die alles wegschuift en meesleurt. De duivel is zo sterk en wij zijn zo zwak. En dat is nou juist het bedenkelijke. Want de duivel die vindt aansluiting bij ons hart en bij ons leven. Voordat de duivel al iets gezegd heeft, dan gaat onze hand dan naar de knop van de deur om hem in ons leven binnen te laten. Gemeente, zoals onder Israël, de Syriërs lagen aan de grenzen van het land. En elk ogenblik konden ze binnenvallen. Wat een slapheid, wat een toegefelijkheid. Is dat vaak niet de oorzaak dat we het goed praten? En dat we zeggen, ja, iedereen doet dat toch. En ben ik nou zo, moet ik me nou zo afzonderen? Gemeente, de Joas-slapheid van onze ziel. Het lijkt vaak onbegonnen werk om je aan de greep van de boze te ontworstelen. We kunnen er niet tegenop en dan geven we maar toe. En dan spannen we ons niet in om die boezemzonde die elk moment weer de kop opsteekt, tegen te strijden. En dat was het ook wat bij Joas het geval was. En Elisa die zag waar dat op uit zou lopen. En daarom zegt hij de hand aan de boog. En daarom, jongens en meisjes, er is maar één middel om weerstand te bieden tegen de vorst der duisternis. Dat is de hand aan de boog. Buig je knieën. Doe het venster open. Bid tot God. Vraag om kracht. Om in de strijd staande te blijven. Nee, niet afwachten tot de vijand al in de poorten is binnengedrongen. Niet afwachten tot de vijand al bezet genomen heeft van je leven, van je gedachten en van je gevoelens. Maar als je op een afstand is, als hij een aantocht is, als je hem op je af ziet komen, neem dan de boog en leg de pijl aan. En strijd tegen de zonde, doe aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge staande kunt blijven tegen de listige omleidingen van de duivel. De Heer heeft ons ook zo'n teken gegeven, het teken van het sacrament van de heilige doop. Daar mogen we op pleiten en daar heeft de Heer ons in afgezonderd, apart gezet. Heer, u bent toch naar uw naam genoemd? En dat is een krachtig wapen tegen de vorst der duisternis. Het is een pijl der verlossing des Heren. Een pijl der verlossing tegen de Syriërs, want ge zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoems toe. Het teken in die strijd, de kracht voor die strijd. Het is al een geweldige verandering in het leven van Joas. Eerst stond hij als een slappe, wijfelende koning aan het sterfbed van de profeet Elisa. Omdat hij zoveel in Elisa verliezen moest. En nu staat hij als een strijdbare held voor het open venster. Zijn boog aangelegd, zijn pijl, zijn boog gespannen, de boog aangelegd, gereed om de pijl af te schieten. Gemeente, maar wat dan zo'n groot gevaar is, dat we zo gauw gaan menen dat we het zelf wel kunnen. En dat we in eigen kracht die strijd wel kunnen aanbinden. En dat we zelf wel in die strijd staande kunnen blijven. Wat kan een mens overmoedig zijn dat hij zulke grote gedachten van zichzelf heeft. En zulke geringe gedachten van de vijand. Ach, hoe vaak is het, ja, maar dat overkomt mij niet. Ik weet me wel staande te houden. Wij zullen die vijand wel op een afstand houden. Dat overkomt mij niet. Ik sta wel sterk in mijn schoenen. Ik wil vaak zeggen dat ook jonge mensen niet. Nee hoor, dat doen wij niet. In die zonde vallen wij niet. Daar geven wij niet aan toe. En als we zo meen in eigen kracht te zullen vervallen, dan vergeten we één ding. Dat heeft Petrus ook ondervonden. De haan had al 3 maal gekraaid. Toen had hij al 3 nederlagen geleden. Ach, dan worden we, vergeten we, zijn kracht is groot. Daar komt nog vlees en wereld bij. Hij help ons dan en maak ons vrij. En Elisa wil die weifelende koning opnieuw tot zelfvertrouwen prikkelen. Maar dat zelfvertrouwen, dat moet gegrond zijn op de belofte van God. Op het woord van God. Gemeente, anders is het overmoed. Alleen door de kracht en wat doet. En dat wil de profeet nou ook aan de jonge koning Joas leren. Want wat doet de profeet met zijn laatste krachten? Richt hij zich op van zijn ziekbed. En daar staat koning Joas vlak bij hem. En dan legt hij zijn handen op de handen van de koning. Zie het voor je, gemeente. Daar staat die koning met zijn gespannen boog. De pijl is aangelegd, gereed om de pijl af te schieten. En dan legt de koning, legt de profeet zijn handen op des konings handen. Gemeente, 2 oude handen op 2 jonge handen aan de boog. En wat wil Elisa daarmee zeggen? Het kan niet betekenen dat die lichamelijke handen van de afgeleefde grijsaard de handen van de koning zouden kunnen sterken. Dit zou een leggen zijn van zwakheid op zwakheid. Nee, Elisa was het instrument van de Heer, hij was de man Gods. Hij vertegenwoordigde de Heer onder zijn volk Israël. En hoe vaak was de profeet Elisa niet het kanaal geweest waardoor Gods kracht, Gods genadekracht het volk van Israël toevloeide. En nu legt hij zijn handen op des konings handen. En hij wil daarmee zeggen dat de koning nu wel moet strijden. Maar dat het alleen maar kan in de kracht des Heren. En in de mogendheden des Heren. En zo zijn de handen van Elisa de afbeeldingen van de handen des Heren. Dan alleen zullen we in de strijd overwinnen. Is dat geen bemoedigende gedachte, gemeente? We hebben een zware, bange strijd te voeren tegen een overmachtige vijand. En van nature zijn we vaak goedsmoeds. En denken we het zelf wel aan te kunnen. Maar als de Heer ons enigermate aan onszelf heeft ontdekt, dan zeggen we: Heer, in ons is geen kracht, in ons is geen wijsheid. Tegen deze grote menigte. Wij weten niet wat we doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Dan kan er geen kracht en geen wijsheid zijn tegenover die grote overmacht. Gemeente, de macht van de zonde, de macht van de duivel, de macht van de ongerechtigheden, de boze die het altijd op ons aangelegd heeft. Ach, dan kan ik het nog zoeken in wat eigen gerechtigheid, in wat vroomheid, in wat goede werken. Dan kan ik het zoeken in mijn tranen, in mijn gebeden. Maar het kan allemaal voor God niet bestaan. Wat we nodig hebben, dat zijn die zegenende handen, die sterkende handen van de middelaar Gods en der mensen. Gemeente, dan legt God zijn handen op onze handen. Dan sterkt de Heere ons tot de strijd. Dan wilt hij ons bekwamen om in die strijd staande te blijven. De gemeente, hij heeft de overwinning behaald. En daarom met zijn handen op de onze durven we de strijd aan. Dan zullen de Syriërs niet stilzitten. En menigmaal op ons afkomen in allerlei gedaanten. In allerlei vorm de Syriërs zullen ons bestrijden. Maar als die meerdere Elisa zijn handen legt op onze handen. Gemeente, dan zijn we in hem meer dan overwinnaars. En dan zullen we in die strijd niet ten onder gaan. En dan mag er wel eens een pijl in alle eenvoudigheid afgeschoten worden. Maar die de koning treft tussen zijn pantsier en gesp. De geestelijke wapenrusting. Het is het teken in de strijd, de kracht in die strijd. Nu de volharding in die strijd. Joas ontvangt een prachtige belofte. Namelijk dat hij door de kracht des Heren de Syriërs niet slechts een enkele nederlaag zal toebrengen, maar hen tot verdoemens toe verslaan en grondig met hen zal afrekenen. Maar deze belofte die wordt alleen maar vervuld in de weg van het waarachtige geloof. In het volhardend geloof. De Heer heeft ons een belofte toegezegd. Gemeente, maar die gaan niet automatisch in vervulling. Dat is niet dat je dan maar moet afwachten, maar die een gelovig gebruik mag maken van het woord van God. Wie daarop pleiten mag, wie daar zich op beroemen mag. Ja, die mag ook weten dat de Heere dat vervullen zal. En gemeente, om dat duidelijk te maken, geeft de profeet nog een tweede teken. Want dat aansluit bij het eerste. De profeet heeft waarschijnlijk zijn pijl, zijn boog en zijn pijl weer afgelegd. En hij vraagt opnieuw aan de koning om zijn pijlkoker op te nemen. Hij moet ervoor bukken. Hij moet die pijlkoker weer van de grond oprapen die gevuld is met pijlen. En dan geeft hij hem de opdracht, neem de pijlen. En ook nu gehoorzaamt de koning aan de opdracht van de profeet. Hij neemt de pijlen in zijn hand en hij zegt wat hij daarmee doen moet. Hij moet ze deze keer niet op de boog aanleggen, maar hij moet met die pijlen op de grond slaan. We zullen het ons niet zo moeten voorstellen dat hij die bospijlen genomen heeft en op de grond geslagen heeft. Dat is geen handeling zoals dat in de oorlogsvoering plaatsvindt. Gemeente, maar hij moet, Joas, die moet die pijlen stuk voor stuk nemen en met kracht in de grond spietsen, zodat de pijl staat te sidderen in de grond. En dat moet hij stuk voor stuk doen. Joas moet zo vastberaden aan de beloofde overwinning geloven, dat hij als het ware de vijand al overwonnen ziet. Zoals Israël rond de muren van Jericho liep. En terwijl ze nog hoog oprezen, door het geloof, zijn de muren van Jericho gevallen. En terwijl ze daar nog recht overeind stonden, ze geloofden dat God machtig was om die muren te slechten. En in dat geloof moest hij de strijd aanbinden. Niet dat de Syriërs maar half verslagen werden, of gedeeltelijk geslagen, maar ten volle tot verdoemens toe verslagen werden. In werkelijkheid stonden ze nog in volle wapenrusting daar aan de grenzen van het land Kanaan. Gemeente, maar voor het geloof zijn het al overwonnen vijanden. En gemeente, voelt u wel, als er nu in Joas hart dat onwrikbare geloof aan Gods beloften is, dan zal hij al die pijlen op de grond werpen, totdat er geen pijl meer in zijn koker te vinden is. Dan zal hij niet rusten voordat de vijand tot verdoemst toe verslagen is. En zo bedoel, gehoorzaamt hij het bevel van de profeet. Hij neemt de eerste pijl en spietst hem in de grond. En dan de tweede pijl. En opnieuw werpt hij die speer op de grond. En tot driemaal toe en dan stopt hij. Dan houdt hij op, dan denkt hij, nou is het wel genoeg. Nu hoeft er niet verder gestreden te worden. Hij heeft nou driemaal toegeslagen tegen de grond. Gemeente, zijn ijver verslapte. Nu is het wel genoeg, dacht hij, nu heb ik genoeg gestreden. Nu is de vijand wel overwonnen. Dat was weer onderschatting van de macht van de vijand. Een overschatting van zijn eigen kracht. En dan wordt de profeet zeer toornig op hem. Daarom is de profeet wel genoodzaakt door deze traagheid in de strijd van Gods belofte van overwinning gedeeltelijk terug te nemen. Je zou het 5 of 6 maal geslagen moeten hebben. Dan zou je de Syriërs tot verdoemst toe geslagen hebben. Doch nu zult je de Syriërs 3 maal slaan. Wat een droevige boodschap. Wat had koning Joas nodig om te kunnen overwinnen? Hij moest niet alleen bukken om die pijlen op te rapen. Hij moest niet eens slaan. Maar hij moest ook volharden in het slaan. Totdat de laatste vijand ten onder gebracht was. Maar hij sloeg 3 keer. En toen hield hij stil. En toen vond hij het wel genoeg. Hij had met al zijn pijlen moeten slaan. Doorgaan. Volharden, dat is ook nodig. In die geestelijke strijd die we te voeren hebben met de boze. Wat zijn er veel mensen die enthousiast beginnen. Of ze zijn vol ijver. Jongeren die goed begonnen zijn. Ernstig, meelevend. En ze kwamen tot het doen van belijdenis. Je had goede verwachtingen van jonge mensen. Ze komen trouw naar de kerk en ze leven kerkelijk mee. Ze lezen de Bijbel, ze doen hun gebeden. Gemeente, maar als ze dan eens een keer hun zonden overwonnen hebben. En nog eens een keer. En dan misschien voor de 3e keer nog eens. Ach, dan denken ze dat het wel genoeg is. En dat de vijand overwonnen is. En dat ze nu wel kunnen rusten van de strijd. Ze verslappen in de strijd. Ze gaan op hun lauweren zitten. En dat wil de vijand maar al te graag. Zorgeloosheid. Dat is een invalspoort voor de vorst der duisternis. Terwijl ze er niet op rekenen, terwijl ze er niet op bedacht zijn, worden ze door de vijand overrompeld. En zitten ze midden in de machten, in de greep van de vorst der duisternis. Gemeente, er zijn wat goede voornemens. Ook aan het begin van een nieuw jaar. Als er weer een nieuw jaar voor ons ligt. We zullen dit doen en we zullen dat gaan nalaten. We zullen het anders doen. We zullen niet meer toegeven aan onze zwakheden. En strijden tegen de zonde. Het ging de 1e keer goed, het ging de 2e keer goed. En misschien ook nog een 3e keer. En toen dachten we dat we de zon onder de knie hadden. Toen dachten we dat we onoverwinnelijk waren. Maar verkijk je niet op de vijand. Hij komt terug. En als we er niet op bedacht zijn en als we er niet op gerekend hebben, dan slaat hij toe. En vallen we weer in zijn macht. En dat kan die strijd hevig en aanhoudend zijn. Ach jongens, in die strijd staan we. De listen van de Satan zijn vele. Wat kunnen die hartstochten in ons hart opwellen? Boze gedachten, verkeerde, zondige neigingen. Wat kunnen jongelui op de drank raken? Wat kunnen gezinnen verwoest worden Als vader aan de drank verslaafd is. En dat kunnen gezinnen uit elkaar vallen als dat kwaad ook onze huizen en onze gezinnen binnendringt. Gemeente. En dan kunnen ze wel eens daar tegen strijden. En dan denken we dat dat vader of zoon van de drank af is. En dat gaat een paar keer goed. En ze zijn er verheugd over. De Bijbel gaat weer open. Ze gaan weer met elkaar op naar Gods huis. Gemeente, maar dan om in die weg te volharden. Om tegen de zonde te strijden. Driemaal is niet genoeg. Had wel 5 of 6 maal moeten slaan. Dan was de vijand tot verdoens toe verslagen. Een geloof dat verflauwt. Dat is het ware geloof niet. Het kan inzinken. Dat geloof dat kan verachteren. Maar wie in de ware strijd gezet is, die wordt door Gods kracht gesterkt. Door Gods genade aangevuurd om te strijden tegen de zonde. En toen Joas aan het sterfbed van de profeet stond, was hij tot diep in zijn ziel geraakt. Hij luisterde naar de boodschap van de stervende profeet. Maar toen het op aanhouden, toen het op volharden aankwam, liet hij het afweten. Het echte geloof, gewerkt door de Heilige Geest. Gemeente, dat volhardt tot het einde. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Niet alleen een mooi begin, maar wie volharden zal tot het einde. En dat kunnen we niet in eigen kracht. Daar is de kracht van die meerdere Elisa voor nodig. Dat kan alleen door die boogschutter, de Heer Jezus Christus. Hij heeft ook de strijd aangebonden. Hij heeft ook de strijd gevoerd. Niet omdat hij ook zondige geneigingen had en verkeerde gedachten in hem opkwamen. Maar hij is de mensen in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En hij heeft de strijd aangebonden tegen de machten en de krachten van het rijk der duisternis. Hij is afgedaald in het huis van de sterke en heeft hem zijn vaten ontroofd. Het was een strijd op leven en dood. Door de diepte van de dood en de hel is hij gegaan. Gemeente, en hij heeft niet 1 maal, 2 maal, 3 maal geslagen, maar totdat de vijand verdaan was. Toen de kop van Satan vermorzeld was. Toen heeft hij het uitgeroepen. Het is volbracht. De Heer Jezus heeft nooit stilgestaan. Hij heeft die strijd nooit opgegeven. Hij is nooit in die strijd verslapt. Vastberaden volhardde hij in de hof van Gethsemane. Waar hij kroop als een worm en geen man. En het bloed, zweet hem uitgedrukt werd. Naar de geeselpaal waar de geeselstriem over zijn rug striemde. En het bloed uitgedreven werd. Al kostte het hem zijn bloed, al kostte het hem zijn tranen. Hij heeft niet uitgeroepen, vader, verlos mij deze uren. Maar hij is gegaan tot dat bittere einde toe. Door de dood heen. Uit liefde voor zijn kerk. Om een kerk los te kopen en vrij te kopen. En om de vijand, de aartsvijand van zijn kerk, tot verdoens toe te verslaan. Ach, nu heeft Elisa niet de volkomen overwinning kunnen behalen. Ach, hij kon slechts zeggen, een pijl der verlossing, een pijl des Heren. En de verlossing die Elisa profeteerde, dat was maar een gedeeltelijke verlossing. Omdat de koning Joas door zijn ongeloof de volle zegen van de Heren verbeurde. Maar toen Christus kwam, heeft hij een verlossing tot stand gebracht, waardoor hij volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Hij is gekomen om ons, de raad Gods, aangaande onze verlossing, volkomen te openbaren. En zeker heeft de Satan nog veel macht. En hij kan zijn staart nog geducht roeren. En hij kan het Gods kinderen nog op de felste manier moeilijk maken. Wat kan die het
nog bestrijden. Maar het is een overwonnen vijand. Hij is onder zijn voeten gelegd. Christus heeft getriomfeerd over dood en graf, over al zijn vijanden. En ook als straks de antichrist zich zal openbaren, ach weet het, dat de vijand overwonnen is. En hij zal straks geworpen worden in de poel van vuur en zilver. De overwinning van die boogschutter, Jezus Christus, daarin ligt de vrede voor zijn kerk. En daarom kan de strijd voor Gods kinderen vaak nog bang zijn. De Syriërs machtig. Maar leg uw handen maar in zijn handen. Span de boog. En volhard in die strijd. En daarom, ouders, als u merkt dat uw jongen of uw meisje het moeilijk heeft, ach, laat haar of hem er niet alleen mee worstelen. Alsof het u niet aangaat. Maar doe dan maar net als Elisa. Leg dan uw handen maar op zijn handen of haar handen. Draag ze op het gebed. Sta uw jongen bij met raad en daad. Breng ze onder de handen van die grote zaligmaker. Moeders, als u s'avonds hun kinderen naar bed brengt. En u een ogenblikje met ze samen brengt. Dan laat uw kind dan zijn handjes maar in uw handen leggen. En draag ze maar op aan de Heere. Maar bovenal is nodig die geestelijke strijd. Dat Jezus handen op uw handen zijn. Dan zullen we kunnen overwinnen. Dan wordt zijn kracht in zwakheid volbracht. Dan zullen we door zijn kracht tot het einde volharden. Zijn geest geven u kracht om te strijden. Totdat u eenmaal de boog mag neerleggen. En de pijlen niet meer nodig zijn. Maar dan zullen de palmtakken in uw handen gegeven worden. En de lange witte klederen. Daar zal geen Syriër meer zijn. Daar zal geen vijand meer u benauwen. Daar zal geen droefheid, daar zal geen strijd meer zijn. Maar daar zal eeuwige blijdschap op uw hoofden zijn. Amen. eindigen met dankzegging. Heere, zo hebt u ons uw woord weer een en andermaal laten verkondigen. Het woord dat ons kan wijsmaken tot zaligheid. En dat maar vaak die boog gespannen mag worden. En de pijl aangelegd mag worden. En leg dan uw handen, heren, op onze handen. Want wij zijn zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan. En maak ons vrij. En geef ons genade om in die strijd te volharden, heren. Want alleen in uw kracht en door uw genade zullen we in de overwinning delen. Heb dank voor alles wat u ons op deze dag schonk. Dat we met u de gemeente mochten samen zijn. Heren, laat het woord niet door de vogelen des hemels weggepikt worden. Laat het niet vallen in op steenachtige plaatsen of tussen de doornen. Maar dat het mag vallen in een weltoebereide aarde. En dat het vruchten mag dragen van geloof en bekering. Heere, vergeef ons onze zonde ook van deze dag. Zie ons aan in uw Zoon. Geleid ons op weg naar huis. Wees ons in de komende week nabij. Bij al onze arbeid. Bij alles wat ons te doen staat. Wil ons met uw trouwe zorg omringen. En zie ons aan in die gezalfde koning. Hoor ons om Jezus wil.
Amen. Onze slotzang is het zesde vers van Psalm 97. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. 97 vers 6. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.